Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van NineArtree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Ancient Egyptian Economics van Muhatta Ashby is een non-fictieboek dat economie, ethiek en spirituele filosofie met elkaar verbindt via het oude Egypte. In plaats van economie te behandelen als een technisch of puur marktgericht systeem, presenteert het boek Maat als de morele basis van welvaart, bestuur en sociale orde. Volgens die benadering hoort geld niet los te staan van menselijk welzijn, maar moet het dienen om de gemeenschap te beschermen en te versterken. Het boek richt zich op lezers die geïnteresseerd zijn in Afrikaanse denktradities, geestelijke ontwikkeling en alternatieve perspectieven op economie. Tegelijk probeert het een brug te slaan tussen oude beschaving en hedendaagse problemen, zoals ongelijkheid, economische fraude en de morele gevolgen van armoede. Daarmee staat het duidelijk in de traditie van spiritueel, geïnspireerde cultuurgeschiedenis. Met een uitgesproken normatieve visie op hoe een rechtvaardige samenleving eruit zou moeten zien. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Maat als moreel kompas voor economie en samenleving. Het centrale idee van het boek is dat de oude Egyptische economie niet los kon worden gezien van maat. Het principe van waarheid, rechtvaardigheid en kosmische orde. Ashby gebruikt maat als kader om te laten zien dat economische activiteit pas echt zinvol is wanneer die het collectieve welzijn dient. Dat betekent dat sparen, investeren en verdelen niet alleen praktische handelingen zijn, maar ook morele keuzes. In die benadering is economie geen neutraal systeem van vraag en aanbod, maar een vorm van ethisch bestuur. Het boek benadrukt daarom dat rijkdom alleen legitiem is als die bijdraagt aan stabiliteit, sociale harmonie en menselijke waardigheid. Daarmee verschuift de aandacht van individuele winst naar de vraag hoe een samenleving gezond blijft. De kracht van dit perspectief is dat het economische efficiëntie koppelt aan morele verantwoordelijkheid. Tegelijk maakt het boek duidelijk dat zonder een ethische basis geld al snel kan ontaarden in misbruik, fraude en maatschappelijke schade. Ten tweede, de rol van de farao als herder van het volk. Een ander belangrijk thema is de positie van de farao als heka, niet simpelweg als heerser. Maar als verantwoordelijke leider die het volk moest begeleiden zoals een herder zijn kudde leidt. In het boek wordt dit gebruikt om uit te leggen hoe gezag in het oude Egypte functioneerde binnen een ethisch systeem. Bestuur had daar geen waarde op zichzelf, maar moest dienstbaar zijn aan de hekat, het volk. Dat maakt de economische visie van Ashby sterk politiek, omdat goed bestuur wordt gekoppeld aan de verdeling en controle van middelen. De heerser heeft in dit model de plicht om excessen te voorkomen en materiële middelen zo te sturen dat ze sociale stabiliteit bevorderen. Daarmee wordt macht niet voorgesteld als recht op exploitatie, maar als verantwoordelijkheid voor zorg en ordening. Dit idee vormt een scherp contrast met moderne systemen waarin politieke en economische macht vaak van elkaar losstaan. Het boek gebruikt de faraonische figuur dus om een ideaal van plichtsgetrouw leiderschap te schetsen. Ten derde, rijkdom als balans tussen lichaam, geest en ziel. De ondertitel van het boek maakt duidelijk dat rijkdom hier veel breder wordt opgevat dan alleen financieel vermogen. Ashby spreekt over sparen en investeren in rijkdom van lichaam, geest en ziel. Wat betekent dat economische gezondheid alleen volledig is wanneer ook innerlijke en spirituele ontwikkeling worden meegenomen. Deze brede benadering is belangrijk, omdat het boek daarmee afrekent met het idee dat materiële welvaart automatisch genoeg is. Volgens deze visie moet een mens niet alleen geld beheren, maar ook zijn karakter, kennis en spirituele discipline ontwikkelen. Dat maakt economische planning tot een onderdeel van persoonlijke vorming. Het boek probeert dus een model te geven waarin financiële voorzichtigheid en spirituele groei elkaar versterken in plaats van uitsluiten. De praktische implicatie is dat iemand verantwoord met middelen kan omgaan zonder het grotere doel van menselijke ontplooiing uit het oog te verliezen. Deze integratie van economie en innerlijke ontwikkeling is een van de meest onderscheidende aspecten van het boek. Ten vierde, kritiek op marktlogica. Fiatgeld en economische fraude. Het boek neemt een duidelijke kritische houding aan tegenover moderne markteconomieën en fiatgeldsystemen, die volgens Ashby te veel ruimte laten voor manipulatie, fraude en morele ontkoppeling. Zijn argument is niet alleen economisch, maar vooral ethisch. Een systeem dat winst boven welzijn plaatst, kan volgens deze visie armoede verdiepen en sociale verhoudingen aantasten. Daarom presenteert het oude Egyptische model zich als een alternatief waarin economische regels ondergeschikt zijn aan morele orde. Die kritiek wordt ook verbonden aan bredere instituties, zoals overheidsexcessen en vormen van georganiseerde onrechtvaardigheid. Het boek gebruikt zulke voorbeelden om te laten zien dat economische structuren niet neutraal zijn, maar altijd morele gevolgen hebben. Dat maakt het werk relevant voor lezers die niet alleen willen begrijpen hoe geld circuleert, maar ook willen weten welke waarden daaronder liggen. De analyse is sterk normatief en vraagt van de lezer om economie te beoordelen op maatschappelijke uitkomst, niet alleen op groei of rendement. Tot slot, toepassing voor hedendaagse armoede en sociale ontwrichting. Hoewel het boek stevig geworteld is in de oud-Egyptische traditie, probeert het ook antwoorden te bieden op moderne problemen. Ashby verbindt zijn visie aan armoede, maatschappelijke ontwrichting en zelfs aan de morele kritiek op het gevangeniswezen als economisch systeem. Daarachter ligt de gedachte dat mensen die in permanente schaarste leven sneller richting wanhoop, agressie en onethisch gedrag worden geduwd. Economie is in deze benadering dus direct verbonden met sociale stabiliteit en menselijk gedrag. Het boek wil laten zien dat rechtvaardige verdeling en ethisch bestuur niet alleen idealen zijn, maar praktische voorwaarden voor een gezonde samenleving. Ook individueel probeert het boek houvast te bieden, zelfs voor mensen die geen gemeenschap van gelijkgestemden om zich heen hebben. Daarmee krijgt de tekst een sterk toepasbare dimensie, omdat hij niet alleen kritiek levert, maar ook een handelingskader aanbiedt. De relevantie ligt vooral in het koppelen van historische filosofie aan actuele sociale vragen. Concluderend. Ancient Egyptian Economics is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Afrikaanse filosofie, spirituele economie, religieuze ethiek en alternatieve visies op maatschappelijke ordening. Wie een klassiek handboek over moderne economie zoekt, zal hier niet het gebruikelijke analytische model vinden. In plaats daarvan biedt het boek een normatief en cultureel perspectief waarin geld, bestuur en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar zijn verbonden via maat. Juist dat maakt het onderscheidend binnen zijn genre. Het is minder een technisch-economisch werk dan een filosofisch en moreel betoog over hoe rijkdom rechtvaardig moet worden beheerd. Voor lezers die openstaan voor een historische en spirituele herinterpretatie van economie, kan het boek inzicht geven in de manier waarop samenlevingen waarde in hun financiële systemen kunnen verankeren. Het levert daarom vooral intellectuele winst op, maar ook een kader om na te denken over armoede, bestuur en sociale verantwoordelijkheid. Binnen zijn categorie springt het eruit door de combinatie van oud-Egyptische beschaving, ethiek en hedendaagse maatschappelijke kritiek. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.